Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven wij jou de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag ga ik in gesprek met mijn collega Neke, diëtiste, over het onderwerp Supermarkt Safari. Hoe zorg je ervoor dat je gezond boodschappen doet? Want er zijn allerlei verleidingen in de supermarkt. En ja, we hebben een aantal onderwerpen, Neke. Waarom vind je dit zo'n belangrijk onderwerp?
Klopt, hartstikke leuk dat we het hier ook vandaag over gaan hebben. Er zijn verschillende redenen waarom dit een heel belangrijk onderwerp is. Ik denk vooral wat ik zie in de praktijk is dat heel veel mensen toch liever gezondere keuzes willen maken, maar dat het vaak niet lukt. En dat we zien dat dat komt door misleidingen in de supermarkt, misleidingen op een etiket. Dus vooral ook meer informatie geven hoe je wel een betere keuze kan maken, zonder dat je voor de gek gehouden wordt.
Ja. Ja, zeker. Ik denk dat het heel waardevol kan zijn. Supermarkt is een verleidelijke omgeving. We hebben in deze podcast van Fit.nl het al heel vaak gehad over afvallen, gezonde eten. En dat super moeilijk is. Veel mensen vallen terug in oude patronen. Dus hopen dat we ook met deze aflevering weer een steentje daarbij kunnen dragen om mensen te helpen om gezondere keuzes te maken. Ik heb me even verdiept in het onderwerp. En ik kwam tot een gesprek met een bedrijf die producten verkoopt om kinderen gezonder te laten eten. Dus gezonde soepen, pasta's voor kinderen. Het bedrijf heet Spoonie. En zij hadden dus altijd staan op hun producten gezond en allerlei redenen waarom deze soep een gezonde keuze was voor kinderen. Maar in een gesprek met een productmarketeer zei die productmarketeer van ja, je moet niet alleen benoemen dat het ook gezond is, maar ook dat het lekker is. Want dat willen mensen ook vooral. Dus als je door de supermarkt loopt, ben je dus niet alleen maar bezig met op de lange termijn van hey, hoe gezond is het nou eigenlijk voor mij? Maar mensen willen dus ook gewoon echt dat het lekker is. Dus dat is wel een interessante discussie waarom ik eigenlijk gelijk mee van start wil gaan. Is dat de mens eigenlijk best wel opportunistisch is in hun eigen voedingskeuzes.
Ja, nou, ik denk ook wat je nu wel heel duidelijk al zegt van een gezonde keuze maken of een lekkere keuze maken. Een lekkere keuze is natuurlijk ook een korte termijn keuze van waar heb ik nu zin in en wat wil ik nu. Terwijl een gezondere keuze natuurlijk ook meer iets is voor de lange termijn. Dus daar zit denk ik ook al wel weer wat uitdaging in. En helemaal van, nou ja, er worden verschillende technieken en manieren gebruikt om impulsaankopen te laten doen bijvoorbeeld. En dan kan dat langetermijn denken, zoals bijvoorbeeld voor gezonder eten of afvallen, kan dan even naar de achtergrond gaan. Waardoor je dus toch per ongeluk misschien die reep chocola in je winkelmandje hebt liggen.
Ja. Nou, ik denk dat ik dat zelf ook wel regelmatig heb. Vooral als ik wat meer honger heb of net een flinke duurtraining heb gedaan. Dan denk ik, weet je wat, ik neem wel even zo'n pizza. Kan op zich niet één keer een probleem zijn, maar ik denk dat iedereen dat wel herkent. Als het vaker gebeurt, is dat natuurlijk wel wat ongezonde. Laat ik eerst even starten met de belangrijkste vraag die ik heb. Is ongezonde voeding nou echt goedkoper? Want dat is nog wel een beetje een idee wat bij veel mensen leeft. Wat zou het antwoord daarop zijn?
Dat je zo vaak wel hoort dat als je gezonder wil gaan eten, dat ook eigenlijk meteen duurder is. Je leest nu ook wel meer oproepen van maak groente en fruit goedkoper bijvoorbeeld. Of maak duurdere, ongezondere producten wat duurder. Ik denk dat je dat niet heel erg zwart-wit kan zeggen van één product. Want ik denk uiteraard dat bepaalde producten die ook bijdragen aan een gezond eetpatroon zeker wat duurder zijn dan bijvoorbeeld een pak koekjes, wat je voor minder dan een euro kan kopen. Maar ik denk ook wel dat er mogelijkheden zijn om bij gezondere producten wel een goedkopere keuze te maken. Dus bijvoorbeeld het verschil met een merkproduct of met een huismerkproduct, om wat te noemen.
Ja, zo kun je al een heel eind komen. Dus ik denk dat dat al een verschil kan maken. Ik heb het ook wel eens uitgerekend om een relatief wat ongezonde voedingspatroon en een relatief, ik zeg met bewust het woord relatief. Want natuurlijk iets is niet altijd helemaal gezond of ongezond, maar je kunt wel wat gezonder eten. Dus een relatief gezonde voedingspatroon kwam niet uit op heel veel meer euro's als je gewoon slim winkelt. Dus als je daar de tijd voor neemt en echt aandachtig ermee bezig bent en bijvoorbeeld voor huismerk gaat, kom je al een heel eind. Dus ik zou niet zeggen dat het heel veel duurder is. Dus wat mij betreft is dat wel een fabel.
En wij hebben natuurlijk toen ook ooit een artikel geschreven over gezonde boodschappen doen. En ook hoe je dat op een gezonde manier kan doen.
Precies. Nou, die zetten we gelijk even in de show notes voor de mensen die dat interessant vinden. Ik heb ook even gekeken naar sociaal-economische posities. Dus de wat meer hoger opgeleide en wat meer technisch opgeleide. En als je dan kijkt naar de verschillen in consumptie. Nou ja, en die komt natuurlijk ook grotendeels door de supermarkt. Mm-hmm. Want we hebben het nu vandaag over het onderwerp de supermarkt safari. Dus hoe maak je gezondere keuze in de supermarkt? En dan gaan we het vooral hebben op producten, etiketten, et cetera. Maar je ziet dus dat de hoger opgeleide gemiddeld 5,6% meer fruit eten en 15% meer groente. Mm-hmm. Dus daar zit wel een redelijk verschil in. En ik denk in heel Nederland zou mooi zijn als we daar wat verschil in kunnen gaan maken. En ook in deze podcast kunnen we daar een verschil in maken. Want natuurlijk als je de supermarkt binnenloopt, dan het allereerst wat je tegenkomt is groente en fruit. Dus je geeft eigenlijk een soort van perceptie van hey, ik ben gezond bezig. Ik neem gezonde producten tot me. Dus ja, dat leidt al tot een andere soort stemming. En dat is ook waar supermarketeers, klinkt wel mooi, supermarketeers mee bezig zijn. Om je natuurlijk ook te verleiden tot het aankopen van andere producten. Natuurlijk eigenaren van supermarkten natuurlijk ook wel die willen ook natuurlijk wel een bijdrage leveren aan gezonde Nederland. Maar ze moeten natuurlijk ook weer geld verdienen. Dus daar zit altijd denk ik een tweespalt in. Maar goed, dus daarom, ze moeten natuurlijk ook hun centjes verdienen. Dus er liggen niet alleen maar groente en fruit in de supermarkt. Omdat de marge daarvan natuurlijk wat minder beperkt is. Minder groot is dan de bewerkte producten. Maar als je dus de winkel binnenkomt, zijn een aantal dingen hoe ze je kunnen verleiden. En dat is natuurlijk de producten op ooghoogte. Nou, die zie je als eerste. Dus daar gaat je aandacht als eerste naar uit. En dat is bij veel mensen wel bekend. Maar je ziet ook, dat vond ik wel een boeiende, ik ben even in dit onderwerp gedoken en dat de winkelmandjes, dat er nu grotere winkelmandjes ook zijn. Allereerst had je vroeger altijd wat kleinere winkelmandjes. Nou, als je daar je product in gooit, dan lijkt die al snel een stuk voller. Dus dan is de kans ook kleiner dat je meer producten erin legt. En we zien ook grotere winkelwagens. Dat zet uiteindelijk toch wel aan tot het kopen van meer producten. Dus dat is wel een interessant iets. En natuurlijk als je de supermarkt inloopt, is het ook altijd lekker muziekje. Het maakt het een beetje gezellig. En ik denk ook wel dat je daar een relatie zou kunnen zien. Ik ben nu een beetje aan het speculeren. Maar langer in de supermarkt besteden en meer met een positieve vibe. En uiteindelijk zul je dan misschien ook wel meer kopen.
Wat ze natuurlijk ook eerder deden, toen we nog niet met mondkapjes opliepen in de supermarkt, was dat er nog regelmatig hapjes of dingen aangeboden werden om toch even te proeven. Dus dan voel je je ook weer wat beter en je ervaart weer een nieuw product. En misschien als je trek hebt dat je denkt van, oh, die wil ik ook wel meenemen. En je blijft ook dus weer langer in de supermarkt. Dus ik denk dat dat ook echt wel een marketingstechniek is geweest. En waar ze eerder ook wel onderzoek naar hebben gedaan, is natuurlijk aanbiedingen. Mm-hmm. Dus dan kom je ook weer een beetje terug op prijstechnisch keuzes maken. Is dat de meeste producten die in de aanbieding zijn, dus geen tussen aanhalingstekens gezonde producten zijn. Maar vaak producten die buiten de schijf van 5 vallen.
Ja. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld hiervan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de bierkratjes, daar zit soms maken ze amper marge op, soms verliezen ze daar zelfs op. Maar de bijkopen, zeg maar, moet je denken aan bijvoorbeeld chips of borrelnootjes, daar wordt dan wel weer de winst op gepakt. Dus zo wordt ook soms slim gestunt om je de supermarkt in te krijgen en vervolgens heb je meer de impuls aankopen die ervoor zorgen dat je het alsnog meer uitgeeft. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de bekende grote retailers die bijvoorbeeld computers verkopen, die zetten ze tegen een relatief lage prijs weg. En vervolgens ga je met extra accessoires de deur uit. Waardoor je, als je die accessoires gewoon los kopen bij een online winkel, dan zou je ze misschien voor 3 keer zo goedkoop kunnen aanschaffen. Maar je hebt ze toch nodig en je bent toch al in die winkel. Zo zie je dat ook in de supermarkt terug. Ik zie wel dat supermarkten ook steeds meer opschuiven in dat sociaal collectief bewustzijn dat we naar een gezonde Nederland moeten. Dus ik denk dat er wel steeds langzame stapjes. Dus we moeten niet zien als supermarkt een of andere boeman die ons allemaal verleidt tot het aankopen van ongezonde producten. Maar ik denk dat er al wel mooie stappen gezet worden. En ik denk ook dat het te maken heeft deels met de vraag van de consument. Want laten we heel eerlijk zijn, we vinden allemaal wel eens lekker ijsje te nemen en zo. Als we in de supermarkt alleen maar groente en fruit zouden aanbieden, bij wijze van wat volkoren rijst, ja, dat zou ook wel een heel marginaal aanbod. Dus het is ook een beetje lastig om als supermarkt aan te sluiten tussen de vraag, aanbod en hoe moet je dat nou precies sturen. Dus ik denk dat we daar heel veel mee kunnen. En nou ja, nu was er recent ook nieuws uitgekomen over de nieuwe, bijvoorbeeld een vet- of suikertax. Nou ja, al die kleine dingen kunnen misschien bijdragen tot andere consumptiepatronen. Maar waar ik het vandaag met jou over wil hebben, want daar weet jij heel veel van af, waar wij wat aan kunnen doen, want we kunnen nu wel de hele tijd over de supermarkt hebben en de inrichting. Nou, daar hebben wij als consument weinig controle over, maar waar we wel wat aan kunnen doen, is dat we zelf gezondere keuzes kunnen maken in de supermarkt. En ja. Waar we mee willen starten, het eerste punt wat jij hebt aangegeven, is de plaatjes op het etiket. Dat die soms verleidelijk kunnen zijn, misleidend. Nou, we hadden net al over die supermarkt, of dat product Spoonie, die op een gegeven moment zei van ja, we moeten niet alleen maar zetten van de gezond, maar ook dat het een beetje lekker is. Ja. Wat voor voorbeelden kom je nog meer tegen in de praktijk?
Ja, nou, ik wil nog even heel terugkomen op het gedeelte supermarkt. Hebben we natuurlijk geen invloed op. Maar ik denk het gedeelte bewustzijn wat we nu gegeven hebben, dat echt alweer een beetje kan helpen. Dat je denkt van, oh, dit zat zo. Dus dat je dan ook bewust bent dat je een beetje misleid wordt. Maar terugkomend op de etiketten. Wat ik dus heel veel in de praktijk zie, is dat mensen kijken naar de plaatjes. En dan zoiets hebben van, ah, dit is een gezonde keuze, dus die neem ik mee. Dus denk bijvoorbeeld aan, ik denk dat iedereen dat wel voor de ogen kan halen, van als je bijvoorbeeld vruchtenyoghurts hebt, waar je de stukken persik en aardbei en bosvruchten en zo rijkelijk op het etiket ziet staan. Terwijl als je dan naar de ingrediëntenlijst kijkt, dan zie je dat er nagenoeg geen fruit in zit. Of bijvoorbeeld koekrepen waar je granen en noten en vruchten op ziet staan, terwijl het voornamelijk bestaat uit suiker. Nou ja, dat soort afbeeldingen. Kijk, dat is de eerste indruk. Je gaat niet alles lezen. Dus jij ziet een afbeelding en denkt, hey, hier zit heel veel fruit in. Of hier zitten granen in. Of dit is gezond voor mij. Dan ga je niet verder kijken naar wat erin zit. Maar dan neem je dat mee. En dan kan je dus thuis wel weer bedrogen uitkomen. Ik had toevallig laatst ook een cliënt die had een tv-reclame voorbij zien komen van een product. Met allemaal mooie claims dat het zo gezond was. En toen we keken naar de voedingswaarde van het product en de ingrediënten, bleek dat dus heel erg tegen te vallen.
Ja.
Dus ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is dat je gewoon bewust bent van oké, zo'n afbeelding, daar zijn regels aan verbonden. Ze kunnen het zo meteen nog wel even wat meer over hebben. Maar ze kunnen dus misleidend zijn. Dus eigenlijk wil je nog wat verder gaan kijken als je naar een etiket kijkt.
Ja, en heb je nog wat meer concrete voorbeelden? Van nee, bijvoorbeeld een voorbeeldje wat ik vaak zie is dat er vers op staat.
Ja.
En denk van ja, is het andere dan niet vers of zo?
Nou, je hebt, dat zijn natuurlijk met betrekking tot claims. Je hebt verschillende soorten claims. Dus we hebben bepaalde claims die zijn beschermd bij de wet. Dus dat zijn voedingsclaims en gezondheidsclaims. Maar we hebben ook een aantal loze claims, waaronder dus bijvoorbeeld vers of ambachtelijk. Dus dat mag een fabrikant gewoon op het etiket zetten. En daar zijn helemaal geen regels aan verbonden. Dus die verse sinaasappelsap, die kan misschien wel gewoon in de fabriek geperst zijn bijvoorbeeld. Of dat ambachtelijke brood, dat ook gewoon gemaakt is in de fabriek. Dus dat zegt niet heel veel.
Ja, nee. Maar dat zou uiteindelijk ook wel dicht gereguleerd worden, misschien op lange termijn.
Zijn ze druk mee bezig?
Ja, ja. Ja. Hey, en ik zie dat jij ook aangaf producten met een severe suggestie.
Ja.
Ja, waarom heb je dat opgeschreven als iets belangrijks dat we dan moeten bespreken?
Nou ja, het is ook meer zo van, je ziet natuurlijk soms ook wel afbeeldingen van een heel gezond gerecht bijvoorbeeld. En dan staat er bij serveer suggestie. En dat betekent eigenlijk dat het een manier is hoe je het kan bereiden. Maar dat betekent dus niet dat dit in het product zit. Dus dan kan je bijvoorbeeld, even een goed voorbeeld bedenken hoor. Als jij een kant-en-klaar zakje hebt voor een of ander wereldgerecht bijvoorbeeld, dan zit er bijvoorbeeld heel veel groente en dergelijke in, maar dat zit niet in de verpakking. Dus dat betekent wel dat je dat ook nog zelf op die manier moet bereiden. Maar ik denk dat ook meer een kwestie is dat dus wettelijk benoemd is dat erbij moet staan, dat iemand niet denkt van hey, dit zit kant-en-klaar in dit pakje. Ik denk dat met afbeeldingen de misleiding voornamelijk zit in dat je bijvoorbeeld denkt van hey, hier zit heel veel fruit in en dat er dan bijvoorbeeld maar 2% in de ingrediëntenlijst staat dat daadwerkelijk dat fruit is.
Ja,
want duidelijk. Ik denk dat dat wel goed is om te weten. Als er een ingrediënt op een etiket heel duidelijk vermeld staat of afgebeeld, dus bijvoorbeeld fruit in een yoghurt, dan zijn ze dus bij de wet verplicht om dat in de ingrediëntenlijst aan te geven hoeveel procent er ook daadwerkelijk in zit. Dus dat kan een goede zijn om te kijken als jij denkt van nee, hier zit heel veel fruit in. Draai het etiket even om en dan kan je zien of dat ook daadwerkelijk het geval is. En ik kan bijna garanderen dat dat in het grootste gedeelte niet zo is.
En wat ook volgens mij belangrijk is, ik denk dat het een goede tip is, is de volgorde van de ingrediënten.
Ja, want je hebt dus inderdaad, als je kijkt naar de volgorde van ingrediënten, het ingrediënt dat als eerst genoemd is, dat zit er het meest in. En het ingrediënt dat als laatst genoemd is, dat zit er het minst in. Dus het loopt zeg maar af. Dus wat dat betreft, ik denk dat daarbij, als we toch een beetje ook over claims hebben, dat volkoren daar ook wel een heel leuk voorbeeld van is. Is als je volkoren hebt, dat is dus bij wet een beschermde term. Dus je mag het niet zomaar ergens opzetten. Maar voor brood betekent het dat het 100% volkoren moet zijn, maar voor andere producten niet. Dus ik had laatst bijvoorbeeld, ja, zelfs ik trap er zelfs nog in. Ik had laatst even snel volkoren crackers gepakt. En toen keek ik thuis naar de ingrediëntenlijst. En toen zag ik dus dat maar 50% daadwerkelijk volkoren granen was en de rest was bloem. Dus dat kon je ook weer terugzien in de ingrediëntenlijst.
Wow,
ook kijk het naar de volgorde.
Zit dat bijvoorbeeld een bepaalde grens aan, dat het dan wel mag benoemd worden en dan niet?
Durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik dacht ook dat het 50% was. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Dus spin me daar
slim
niet
mee
op vast.
Gespeeld. Daar wordt dus slim mee gespeeld. Maar dat is dus eigenlijk hele wat de industrie doet. Is ook een beetje slim spelen en die waardes wat vervormen. Zijn er meer punten waar je op moet letten als je kijkt, als je een product omdraait en je ziet op de voorkant claims en je kijkt op de achterkant en je kijkt naar de ingrediëntenlijst of de voedingswaardedeclaratie. Zijn er meer duidelijke of concrete tips die je ons mee kan geven als consument?
Heel veel.
Ja, maar
los. Kijk, je kan naar heel veel dingen gaan kijken. Ik denk dat met claims, wat heel goed is om te weten, is als jij een voedingsclaim hebt, dus bijvoorbeeld light of vetarm of suikervrij of iets dergelijks, dat is dus bij wet beschermd. Maar dat zegt dus ook alleen specifiek iets over die claim. Dus als die claim zegt van ja, dit is vetarm, kijk dan ook even door wat is dat vet vervangen. Want het moet alsnog wel een goede smaak hebben. Wat je zegt, het moet ook lekker zijn. Dus hebben ze dan niet misschien heel veel suiker toegevoegd? Dus een voorbeeld bijvoorbeeld, ja, ik ben een mega fan van pindakaas. Als je de gewone pindakaas hebt dan en je hebt de light variant van pindakaas, dan is dus de hoeveelheid vetten in de pindakaas light flink verlaagd. Maar ze hebben er wel weer suiker aan toegevoegd. Om het dus meer smaak te geven. Terwijl juist de vetten in pindakaas zijn gezonde vetten. Dus ik vind dat persoonlijk een beetje zonde. Kijk, tuurlijk bespaart het wat calorieën. Maar als je kijkt naar de gezondheidswaarde van een product, je krijgt minder gezonde vetten binnen en meer suiker.
Ja, ik ken dit ook voorbeeld ook. Ik heb zelf ook al gekeken op het label en vergeleken. En het staat inderdaad, de light variant heeft is iets minder vet. En over het algemeen ook iets minder calorieën. Dus in die zin kun je wel zeggen, misschien dat er een gezondere keuze is. Maar als consument is het dus wel goed om dat te checken. Dus wat staat voorop en wat staat er dan achterop?
Ja,
van is dit dan ook echt wel gezonder?
Ja, maar met light heb je dus dat het uit mijn hoofd 30% minder is van of calorieën of vetten of suiker. Dus dat kan een van. Dus per definitie is het niet eens minder calorieën. Want als jij minder suiker doet, maar je doet er meer vet in, kan het ook weer calorierijker zijn. En ik zie dat ook wel heel vaak bijvoorbeeld met frisdranken. Dat mensen heel vaak denken, oh, light is volledig suikervrij. Nee, het betekent dat er zoveel procent minder suiker in zit of zoveel procent minder calorieën. Dus ook daarbij wil je dus wel weer kijken naar de voedingswaarde eigenlijk. Van wat betekent dit?
Ja,
als het light is.
Ik heb dat zelf ook met een light siroop. En toen zat ik naar te kijken. Ik dacht, oh, dat is vast echt misschien 1 calorie per 100 milliliter. Maar dat was niet zo. Dus dat is wel goed om even te blijven checken. Een ander punt wat ik ook wel interessant vind is die porties. Ik zat had laatst een bak ijs. En toen zag ik ineens dat we hele andere porties. Stond dan een kleine portie. Een kleine portie op de voorkant. En als ik naar de achterkant keek en ik keek gewoon naar 100 gram. Dat er een heel ander verschil was. Of soms werd er wel eens gespeeld per 100 100 milliliter. Mm-hmm. In plaats van per 100 gram. Zo wordt er door de marketeers heel slim gespeeld. Aan de voorkant met claims over een bepaald soort ijs. Dat het niet zoveel calorieën bevat. Maar als je dan terugrekent per 100 gram aan de achterkant. Ja, dan is het toch best wel een flinke hoeveelheid.
Ja.
Zie je dit ook vaak terug?
Nou ja, wat je daarbij heel vaak ziet is dat je bijvoorbeeld op de voorkant van een etiket de referentieinname ziet staan. Dus dat zijn die blauwe bolletjes. Ik weet niet of je dan weet waar ik het over heb. Dat is dan, meestal staat die linksonder. Mm-hmm. Dus dat is referentieinname voor bijvoorbeeld calorieën, koolhydraten, suikers en dergelijke. En dat is dus eigenlijk hoeveel procent van wat jij op een dag nodig zou hebben, krijg jij binnen met één portie. En daar zitten twee problemen mee. Het eerste probleem is dus dat zij jouw portie bepalen. Nou ja, wat jij zegt, 100 gram ijs bijvoorbeeld. Ik denk niet dat heel veel mensen zich daaraan houden. Dus is die portie ook wel echt daadwerkelijk jouw portie?
Ja, en dat zeg je als diëtist en coach, hè?
Ja, en ook uit eigen ervaring.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook, want je hebt ook van die voorverpakte biscuitjes, waar dan soms drie in zitten. En dan noemen ze één biscuitje één portie. Terwijl er in één zo'n verpakking drie biscuitjes zitten. Ja, hoe hou je iemand voor de gek?
Ja, moet je ook maar net eens weten. Waarschijnlijk gaan ze wel alle drie op, denk ik.
Nou, ik laat ze niet open liggen, want dan is mijn hele tas onder de kruimels.
Ja, dat is wel slim gespeeld.
Maar dat is dus het ene probleem van die referentieinname. En aan de andere kant, die referentieinname is gebaseerd op 2000 calorieën. En dus de hoeveelheid calorieën is dan 2000. En de hoeveelheid vet, suiker en zo, wat je maximaal wilt binnenkrijgen, is gebaseerd op die 2000. Maar in al mijn jaren dat ik mensen begeleid en coach, heb ik nog nooit iemand letterlijk op 2000 calorieën gehad.
Nee.
Dus dat kan ook. Dus dan klopt de portiegrootte al niet voor jou. Maar eigenlijk de referentieinname klopt ook al niet. Terwijl dat wel het eerste is wat je ziet. Dus ik denk ook wat jij zegt, wat je gedaan hebt. Kijk op de achterkant. Kijk naar de voedingswaardelijst. En kijk nou eens, wat levert het op per 100 gram? Maar ook, wat levert het op als ik er een portie van neem? En wat is mijn portie? En dan heb je pas echt een goed beeld.
Ja, het gaat ook weer echt dus om context.
Ja.
Context voor jezelf scheppen.
Ja,
want we hebben nu een aantal puntjes al besproken. We hebben het over het lezen gehad. Zijn er nog meer tips die jij bij coaching consumenten meegeeft over het lezen van etiketten?
Yes, ja. Ik zit met etiketten dus voornamelijk te kijken naar hoe kan je een betere keuze maken met gebruik van het etiket. Dus ik zeg ook letterlijk beter, want een product is niet per definitie gezond natuurlijk. En je kan dus kijken met betrekking tot de ingrediëntenlijst wat er allemaal in zit. Dus dat kan ook interessant zijn als iemand ergens allergisch of overgevoelig voor is. Want dat moet in de ingrediëntenlijst staan. Mm-hmm. En met de volgorde van ingrediënten kan je dus bijvoorbeeld ook al kijken van hoeveel suiker is eraan toegevoegd en dergelijke. Dus daar vind ik de ingrediëntenlijst heel waardevol voor. Voor het maken van een betere keuze in een productgroep, dan wil je echt naar de voedingswaardedeclaratie kijken. En daarbij is het allereerst gewoon heel belangrijk dat jij soortgelijke producten met elkaar vergelijkt. Dus niet bijvoorbeeld een snee brood met een portie muesli, maar dan ook gewoon een snee brood met een snee brood. Dus dat je hetzelfde product kiest, want dan kan je ook pas echt een goede vergelijking maken. Dat je dit per 100 gram doet. Want de een die kan een portie hebben van 20 gram, de ander kan een portie hebben van 50 gram. Dus dan kan je het ook niet eerlijk met elkaar vergelijken. Dus dat zijn twee punten om vast te houden als je etiketten gaat vergelijken met elkaar. Maar ik denk het allerbelangrijkste is kijken wat is relevant voor jou. Dus stel je voor dat ik iemand begeleid die wil afvallen. Die wil natuurlijk misschien voornamelijk kijken hoe krijg ik minder calorieën binnen. En dan zou ik dus niet ook gaan kijken naar en de koolhydraten en de eiwitten en de vetten en zout. Want dan is er nooit één product per definitie een betere keuze. Dus kijk vooral ook wat relevant voor jezelf is. Dus bijvoorbeeld een krachtsporter die herstelvoeding zoekt en die heeft eiwitten nodig. Kijk naar de eiwitten. Heb je een duuratleet die een sportdrankje nodig heeft? Kijk naar de hoeveelheid koolhydraten per 100 milliliter. Dus vergelijk daarbij. En kijk ook wat relevant is voor het product. Want als je bijvoorbeeld een pasta met elkaar gaat vergelijken, twee verschillende soorten pasta, en je gaat kijken waar zitten de meeste eiwitten in, gaat niet zo heel veel verschil maken. Terwijl je bij pasta misschien eerder wil kijken van welke bevat nu de meeste vezels.
Ja.
Dus als je een betere keuze wil maken, laat je in ieder geval niet misleiden door plaatjes en claims en dat soort dingen aan de voorkant van het etiket, maar draai hem gewoon om.
Ja.
En kijk dan ook vooral, wat zegt de voedingswaardedeclaratie? Wat is voor mij interessant en wat is voor dit product relevant? En ik denk dat je dan al heel ver komt.
Ja, dat is wel heel goed. Eigenlijk moet je gewoon het product omdraaien en dan kijken, is dit voor mij handig? Dus niet zoveel naar de voorkant kijken. Yes. Eigenlijk is het ook, net zoals met mensen en nu is de politici, is het wel eigenlijk, beoordeel ze niet te veel op hun woorden, maar meer op hun daden. En dat kun je eigenlijk ook van hun product zeggen. Kijk meer naar de inhoud in plaats van...
Ik heb nog wel een bonus tip hiervoor. Want ik hoor heel veel klachten van mensen en vooral die wat ouder zijn. Ja, maar ik kan het hele etiket niet lezen. Herkenbaar?
Misschien voor de andere luisteraars, bij mij nog niet. Maar
nee, maar misschien mensen die jij coacht bijvoorbeeld. Maar dat hoor ik heel vaak. Van ik kan het gewoon niet lezen. Van de letters zijn te klein of ik zie ze niet. Het voedingscentrum die heeft een app ontwikkeld. Die heet Kies ik gezond. Mm-hmm. Kan je gewoon gratis downloaden. Je kan gewoon de barcode scannen of je kan hem thuis het product al opzoeken. En die geeft meteen een feedback of een product wel of niet binnen de schijf van 5 valt. Dus of het wel of niet een goede keuze is, om het zo te noemen. Maar je kan dus ook daarin hem in een vergelijker zetten. En dan zet hij gewoon alle producten die je in de vergelijker zet... met de voedingswaarde per 100 gram naast elkaar. Dus je kan het dan veel gemakkelijker lezen. Dus je hoeft die kleine lettertjes niet te lezen. En wat nog leuker is, als het niet een schijf van 5 product is... dan geeft hij gezondere alternatieven.
Oh, super. Die zetten we ook even in de show notes. Ja. Kun je nog één keer een naam noemen?
Ja, kies ik gezond.
Kies ik gezond. Nou, heel waardevol. Ik denk dat het wel weer een stukje gemak is wat wel echt kan helpen.
En het is verslavend.
Wat ik nog wel een leuke vind is, eigenlijk was over na zat te denken, is dat er op heel veel producten staan allemaal labels en vinkjes en zo. Mm-hmm. Maar als ik een broccoli zie liggen, dan staat er eigenlijk helemaal geen vinkje of een label op. Dat is eigenlijk best wel apart. Want dat is een heel gezond, onbewerkt product.
Nou ja, wat je natuurlijk ook hebt is... je hebt dan ook weer in de warenwet regels... welk product wel of niet een etiket moet hebben. Mm. En verse producten zoals dus groente en fruit... dat niet gesneden is, hoeft geen etiket te hebben.
Ja, misschien dus ook wel gemiste kans, maar goed.
En denk je dat er heel veel winstmarge is op dit soort producten... dat ze geld investeren om het te verkopen?
Nee, dat was ook het punt. Tenminste, wat ik heb me hier wel eens een keer verdiept in. Dat mm-hmm. De branche die groente en fruit produceert... ook aangaf dat zij lastiger mee konden doen aan dingen zoals het vinkje. Yeah. Omdat zij daar ook minder lobbygeld hadden. Minder in de productmarketing konden investeren. Om daarin mee te komen. Dus het is ook de vraag of die helemaal meekomen daarin in al die initiatieven. Maar als we nu toch over het vinkje hebben... wat zijn, want er wordt ook gesproken over het stoplichtsysteem, de Nutri-score. Wat zijn momenteel soort van goedkeuringsvinkjes of systemen die er zijn om je toch wegwijs te maken? En zijn die zo goed of niet?
Nou ja, het vinkje bestaat niet meer. Dus die is er op een gegeven moment uitgehaald omdat daar ook dus veel te veel nadelen aan zaten. Van, ik weet niet of mensen nog het vinkje herinneren, maar je had een groen en een blauw vinkje. En het groene vinkje was eigenlijk voor producten binnen de schijf van 5 en de blauwe buiten de schijf van 5. En het was eigenlijk, dit is een betere keuze in deze categoriegroep. Dus op zich kon het best heel handig zijn. Maar ja, als jij een vinkje ziet en denkt meteen, hey, dit is een gezonde keuze. Terwijl het misschien een blauw vinkje is, dan denk je van een zak drop, hey, dit is een gezonde keuze. Terwijl het misschien alleen een betere keuze was voor drop. Maar het was daarnaast ook niet altijd per se een betere keuze, want er moest betaald worden voor dat vinkje. Dus je moest en aan voorwaarden voldoen en ervoor kunnen betalen. Dus dan zit je weer met die winstmarge natuurlijk. Dus die bestaat niet meer. En sindsdien zijn ze eigenlijk dus op zoek naar een ander hulpmiddel om een betere keuze te kunnen maken. En we zien nu dat die Nutri-score inderdaad volop in de aandacht is. Dus dat is zo'n soort van stoplichtsysteem, maar dan met 5 kleuren. En dat dan eigenlijk in één oogopzicht zou moeten aantonen van dit is een goede keuze of niet. En wat je toch wel vaak nu ziet, vooral de kritische toon, is dat het de informatie eigenlijk nog te onvolledig is of te onduidelijk. En dat daardoor mensen misschien juist weer slechtere keuzes gaan maken. Ik zie dan soms ook wel eens, want volgens mij hebben sommige etiketten al zelf een stoplichtsysteem erop gezet. Ja, dan scoor je op heel veel dingen misschien groen, omdat het qua voedingsstof bijvoorbeeld niet heel veel suiker of heel veel vet bevat. En dan lijkt het misschien een heel gezond product, maar er is natuurlijk meer dan alleen die voedingsstoffen.
Ja, Als je kijkt naar de uitwerking daarvan, van die Nutri-score, zie je dat ze bijvoorbeeld witte pasta, dat die dan wel een A of een B-score krijgt. Dus dat betekent redelijk groen. Dus heel positief. Terwijl dit in de schijf van 5 als aanbeveling staat.
Precies.
Dus dat is wel lastig. Omdat er nou misschien naar de ingrediënten loskijkt. Maar niet zozeer naar het product als geheel. Dus daar denk ik dat die app van het voedingscentrum dan echt een meerwaarde is. En ik denk dat misschien wel in de toekomst, dat we over een paar jaar wel een betere score manier krijgen.
Is
om
vooral,
dat duidelijk te maken. Maar dat zal wel...
Het is niet zo heel zwart-wit. En dat maakt het heel moeilijk. Want met zo'n logo wil je het eigenlijk zwart-wit maken. Van ja, het is wel een goede keuze. Nee, het is niet een goede keuze. Maar zo zwart-wit is het met voeding niet. En ik denk juist dat nuance heel sterk is. Dus ik zou eerder zeggen van... Gooi overal een QR-code op. Moet ik even zien of mensen daar het geduld voor hebben om te lezen hoor. Maar gooi er een QR-code op met een feedback. Waarom dit wel of niet een bewuste keuze is. En wat misschien een betere keuze is. En dat het voeding is genuanceerd. Ik denk dat je dit soort dingen ook genuanceerd zou moeten maken.
Ja, eigenlijk heb je zorg op de basisschool of middelbare school, heb je eigenlijk al, zou er meer aandacht moeten zijn tussen het onderscheid maken van gezonde voeding, maar ook het denken in een gezond voedingspatroon. Zodat
Zeker.
Er qua educatie nog misschien wel de grootste stap ligt.
Ja.
We hebben al heel veel tips gehad hè, over het lezen van de etiket en eigenlijk de supermarkt safari.
Mm-hmm.
Heb je nog meer tips dat je zegt van hey, daar zou je nog meer op kunnen letten?
We hebben het al over de plaatjes gehad. We hebben het over ingrediënten, voedingswaarde gehad. Claims hebben we ook al besproken natuurlijk. Ja, ik denk waar je het nog naar kan kijken is... Je hebt natuurlijk ook andere afbeeldingen nog opstaan. Bijvoorbeeld een beter leven keuzekeurmerk. Dat soort producten. Dat soort logo's in ieder geval. En ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat dat natuurlijk niet per definitie iets zegt over de gezondheid van het product. Maar meer bijvoorbeeld over de invloed op mens, dier, milieu. En het is ook wel goed om daar kritisch naar te kijken. Want soms dan denk je van, oh, dit heeft een bepaald label dan van dit is diervriendelijk. En als je dan verdiept in wat de eisen zijn die zo'n label dan vereist, zeg maar, voordat je die krijgt. Dan valt dat soms nog wel eens tegen. Dus je kan. Dus als je bijvoorbeeld dierwelzijn heel belangrijk vindt of milieuaspecten heel belangrijk vindt, verdiep je dan ook eens in wat zo'n logo nou eigenlijk zegt.
Ja.
En of dat ook overeenkomt met wat jij als eis hebt aan je product.
Ja, ik denk dat dat een hele goede is. Echt even lezen wat precies de inhoud is.
Ja.
Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. En toen dacht ik van, ik vind het eigenlijk nog niet heel erg diervriendelijk wat dat label eigenlijk aangeeft.
Precies.
Dus zeker een hele waardevolle tip. Wat ik zelf nog wel interessant vond over dit onderwerp, is dat de kennis van mensen, de overschatting van hun eigen kennisniveau op de keuzes van gezonde voeding, dat door onderzoekers, die Wageningen Universiteit heeft dus een rapport, dat zetten we ook even in de show notes, waarin aangegeven werd dat een van de redenen is waarom mensen soms ongezondere keuzes maken, is dat ze hun eigen kennisniveau over gezonde voeding overschatten of dat ze dat er veel misinformatie is. Door de bomen zien mensen het bos niet meer.
Ja.
En dat ze eigenlijk helemaal niet precies weten wat gezonde voeding is. Maar dat ze zichzelf ook overschatten. Is dat ook iets wat jij terugziet als diëtist in de praktijk? Dat mensen eigenlijk soms een heel ander beeld hebben wat eigenlijk gezond is?
Ja, nee, dat zie ik eigenlijk best eigenlijk de hele tijd wel voorbij komen. Kijk, wat jij inderdaad ook zegt van er is tegenwoordig zoveel informatie te vinden over wat is gezond, wat is niet gezond. En ik denk daarbij ook wat voor de ene persoon werkt, hoeft voor de ander ook niet per definitie te werken. Maar dan hoor ze aan de ene kant weer, ik moet koolhydraatarm eten. Aan de andere kant weer, oh, ik moet een paleo dieet. Nou, ga zo maar door. En dat ze dan eigenlijk op een gegeven moment niet meer weten van wat is nou gezond. En daarom maar wat doen. En dat juist eigenlijk dan de minst gezonde opties die ze kunnen doen. En wat ik ook wel vaak zie is dat mensen vaak ook gewoon niet echt weten wat heb ik nou precies nodig. Ik heb ooit wel eens een gesprek gehad met iemand. En dan ga je even bij na van wat is iemand gewend om te eten. En groenten, hoeveel groenten eet je op een dag? Ja, voldoende. Dus dan vraag ik door, wat is voldoende? Ja, zo'n 100 gram. Dus ik vraag 100 gram per dag. En toen was het, 100 gram per week. Dus ik had iemand tegenover me zitten die ervan overtuigd was dat 100 gram groente per week voldoende is. ja, als je dat denkt, als dat zeg maar je kennis is en je gedraagt je daarnaar, dan kan je wel gezonder willen eten. Maar als je denkt dat dat gezond eten is, dan kom je ook niet verder.
Ja, ik denk dat, en dat is wel eigenlijk schokkend, maar het kan ook nog best zijn dat iemand eigenlijk niet precies weet wat groente is. Welke
dat
producten
kan ook
nou
nog.
Echt, dus dan kan dat best zijn dat diegene wel meer groente eet. Er kan zoveel facetten liggen, dus daarom is het eigenlijk het helpen met iemand door te kijken wat diegene eet, het bijhouden van de voeding, om een groter praatje te krijgen, dus echt heel waardevol.
Zeker.
Ja, heb je nog aanvullende dingen die we nog niet hebben verteld.
Nog niet hebben besproken. Nou, ik denk dat inderdaad het gedeelte, want we hebben natuurlijk nu een beetje over de supermarkt safari. Ik denk dat er gewoon een bepaald aantal aspecten heel belangrijk zijn. Allereerst gewoon de basiskennis. En wat je zegt, dat zou eigenlijk al vanaf de basisschool, middelbare school meegenomen moeten worden. Bewustzijn van op wat voor manier worden wij nou verleid in de supermarkt om meer te kopen, om ongezondere keuzes te maken. En wat is de invloed van het etiket? En ook vooral hoe je dus daar mee om kan gaan en waar je op moet letten. Dus ik denk dat we dat voornamelijk al wel besproken hebben. Ik denk dat dat één laatste tip voornamelijk nog is, als we toch nog heel even teruggaan naar de claims. Is dat een claim niet per definitie betekent dat een product gezond is. Dus als er bijvoorbeeld staat vezelrijk of goed voor je cholesterol of rijk aan calcium. Nou, je kan zo wel even doorgaan met gezondheidsclaims. Dat zegt natuurlijk iets over één specifiek aspect van dat product. Dus je kan ook bijvoorbeeld koekjes hebben die rijk zijn aan calcium. Maar ja, als dat koekje daarnaast ook rijk is aan suiker en rijk aan vet en weet ik veel wat, is het niet gezond omdat er een beetje calcium aan is toegevoegd.
Ja.
Ik had laatst ook een yoghurt waar dan op stond, is goed voor de stoelgang. En dan zou je denken van, nou, er zit iets speciaal in deze yoghurt dat dit goed voor mijn stoelgang is. En dan zie je de claim, dat wordt dan gespecificeerd. Staat erbij, calcium in zuivel is goed voor de stoelgang. Ik denk, ja, gekke Henkie, dat geldt dus voor elke soort zuivel.
Ja, dat is slim gebruik gemaakt.
Ja,
ja. Blijkbaar, misschien heeft het jou daar zelfs als diëtist nog wel door verleid.
Oh, ik trap af en toe ook nog wel ergens in, hoor.
Nou, ik denk dat dat een mooie tip is om mee af te sluiten. Dat nou, wij zelfs als professionals soms ook wel eens een beetje verleid worden tot het kopen van bepaalde producten. En dus dat werkt voor iedereen. Maar goed om daar in ieder geval bewust van te zijn. En ik denk ook, we hebben nu heel de tijd over gezond gehad en gezonde. En wat jij ook al in voorgesprek zei, is dat soms iets ongezonders eten hoeft niet per se in zijn geheel ongezond te zijn, want het gaat natuurlijk om je complete voedingspatroon. Dus ik eet wel eens een pizza, alles zolang ik dat niet elke dag doe, dan kan dat prima. We moeten ook onszelf zo nu en dan eens een keer wat gunnen en dat zie je ook in de schijf van 5 terug. Je kan zo nu en dan wel een ongezondere keuze maken. Dus dat even om af te sluiten. Ik vond het super waardevol, Neke. Bedankt voor de inzichten over de etiketten en hoe je dat moet interpreteren. Ik ben ook benieuwd wat de luisteraar daarvan vindt. Mocht je deze aflevering interessant vinden, zou het super leuk vinden als je deze aflevering deelt via social media. En FitNL tagt en Smitje Fit. Dat is jouw Instagram handle, dat klopt, hè?
Yes, klopt. Helemaal.
Ja, tof. Helemaal tof. Bedankt in ieder geval. En tot bij de volgende aflevering.
Heel erg bedankt en succes met etiket lezen allemaal.
Ja, in de supermarkt safari.